Dank u wel, voorzitter. Laat ik ook als eerste natuurlijk de heer Buma, ondanks dat hij net wat stil was, en de heer Blok feliciteren met hun medespeech als fractievoorzitter. En laat ik dan natuurlijk vooral het kabinet feliciteren. Heren, dames, eens even zoeken, hè? Ik denk dat u inderdaad uitzicht heeft op een historisch akkoord. En dat is natuurlijk ook omdat het steunt op de riante meerderheid van VVD, PVV, CDA en SGP. En daarbij denk ik ook, als ik zo naar u kijk, dat het u zal gaan helpen dat u allemaal heel erg veel ervaring heeft. Eigenlijk zou je wel mogen zeggen dat hier de fine fleur van het Haagse establishment zit van de afgelopen 30 jaar. Ongeveer. En dat is ook heel goed, want dat stelt u namelijk als geen ander in staat om de fouten die u de afgelopen 30 jaar heeft gemaakt ook te repareren. Ik hoop dat u een paar mooie maanden zult gaan beleven en u begrijpt, daar wil GroenLinks u graag bij van dienst zijn. Speciale felicitaties zijn er natuurlijk voor de jeune premier, de heer Rutte. Wel, hoe je het ook wendt of keert, we hebben er zo'n 4 maanden op moeten wachten, maar dan heb je ook echt wat. He, zoals mijn lijfblad Elsevier gisteren berichtte, vooral het CDA heeft zijn zin gekregen in dit regeerakkoord en dat lijkt me nou echt een resultaat om de vingers bij af te likken. Genoeg geplaagd. Ik kan me namelijk heel goed voorstellen dat het voor u vandaag een groot moment is. En ik weet dat u zich met hartstocht en toewijding van uw taak zal kwijten. En ik was... Hé! Hey. Ik vroeg me al af. U komt vast uit de bankjes als ik u vroeg bij de steunende partners.
Meneer Van der Staaij.
Voorzitter, maar iets later dan verwacht wellicht, omdat ik nog even dacht... Het is netjes om gelukwensen altijd helemaal te laten uitspreken en dat niet gelijk te bederven. Maar... Nu toch, even voor de helderheid voor de luisteraars of kijkers die het misschien niet goed hebben gezien. De handtekening van de SGP-fractie staat niet onder het gedoogakkoord en niet onder het regeerakkoord. En hoe wij verder tegen het kabinet aankijken, dat zal ik in mijn eigen bijdrage naar voren brengen.
Goed. Het is fijn dat u dat nog eens even verduidelijkt. Kabinet, ik heb slecht nieuws voor u. Mocht u denken te kunnen rekenen op de steun van de SGP, zojuist is weer duidelijk gemaakt dat u daar niet van uit kunt gaan. Voorzitter, ik was getroffen door het bericht dat de nieuwe premier een ochtend per week les blijft geven, zoals hij ook de afgelopen jaren heeft gedaan. En laat ik eerlijk zijn, dat spreekt mij bijzonder aan. Wij hebben de afgelopen jaren vaak met elkaar gepraat over de armoede in het onderwijs en het slechte perspectief van kinderen en jongeren in achterstandswijken. En ik vind het dan ook echt fantastisch dat de premier zijn betrokkenheid bij kwetsbare jongeren wekelijks op een gewone, overwegend zwarte VMBO omzet in daden. Maar mijn eerste vraag is wel aan de premier. Wat gaat u ze eigenlijk vertellen? Wat voor vergezicht biedt u ze? Welke vrijheid, welke verantwoordelijkheid kunt u hen, uw leerlingen, nu aanreiken? En ik stel die vraag omdat uw leerlingen, jongeren en hun toekomst geen enkele rol lijken te spelen in dit regeerakkoord. En als ik het nog iets bouter stel, niet alleen zij zijn afwezig. Als je het regeerakkoord een paar keer leest, dan valt je op dat mensen eigenlijk in het geheel afwezig zijn. Uw akkoord barst van de gebruikers van publieke voorzieningen, waar u fors in wil snijden. Groepen uitkeringsgerechtigden, arbeidsgehandicapten, allochtonen, daders van criminaliteit, vreemdelingen die onze grenzen willen overschrijden, lastige jongeren in de jeugdzorg, enzovoort, enzovoort. Als beleidsproblemen en als bezuinigingsopdrachten passeren zij de revue. Maar op geen enkel moment treden zij naar voren als de gewone hardwerkende of schoolgaande Nederlander die niet verantwoordelijk is voor de grote financiële en economische crisis, maar er wel de grote gevolgen van draagt. Dit regeerakkoord lijkt in het luchtledige geschreven. U zei zelf in 2007 bij de beoordeling van het regeerakkoord van Balken en de Vier dat dit debat met name dient om ons maatschappijbeeld en onze maatschappelijke ambities te toetsen. En u was toen niet mild over die van uw voorganger, de heer Balkenende, die een dramatische combinatie van CDA-corporatisme en socialistisch wensdenken verweet. En daarom vraag ik u nu, welke samenleving staat u eigenlijk voor? Wat voor toekomst jaagt u na? Bij de presentatie van het akkoord opende u namelijk met te zeggen wat u niet wil bereiken. Geen beperking van de hypotheekrenteaftrek, geen kilometerheffing. Om vervolgens vol trots aan te kondigen dat er wel nationale politie komt, prestatiebeloning bij leraren en dat u het AOW-akkoord van werkgevers en werknemers over zal nemen. Sinds wanneer put een liberale partij en de eerste liberale premier in 100 jaar voldoening uit de belofte van 2 ondergeschikte beleidsveranderingen en een door anderen voorgekauwd compromis? In zijn boek Ill Fares the Land, Het Land is Moe, beschrijft Tony Judd de grote tekortkoming van moderne politiek. Er is geen besef meer, zegt hij, van de geschiedenis waarop de politiek gegrond is. En omdat dit ontbreekt, kunnen de toekomstambities ook niet meer scherp worden geformuleerd. Omdat men zich niet afvraagt waar men vandaan komt, weet men ook niet waar naartoe men onderweg is. Politiek in het luchtledige. Besef van de recente geschiedenis lijkt afwezig en daarom is er ook geen toekomstideaal in het regeerakkoord. Bezuinigingen zijn van middel tot doel verheven. Korte termijn electorale winst overheerst op inhoudelijke ambities. En ik illustreer dit. Voor GroenLinks zou dit regeerakkoord een antwoord moeten geven op de 3 grote crises van deze tijd. We kijken namelijk als eerste terug op een ongekend diepe en mensenlevens verwoestende internationale financiële crisis. Die is veroorzaakt door de hebzucht en het wangedrag van bankiers en hypothecairs en mogelijk gemaakt door neoliberale politici voor wie de sky the limit was. Dat is een crisis die vooral de allerarmsten wereldwijd heeft beroofd van hun laatste beetje bestaanszekerheid. En dan kan uw antwoord toch niet zijn dat wij dan juist korten op de hulp aan hen. Dan kan het antwoord van het CDA toch niet zijn dat wij afscheid nemen van onze internationale solidariteit en de grofste bezuiniging in 2011 binnenhalen op ontwikkelingssamenwerking. Ook in Nederland heeft de financiële crisis diepe wonden geslagen. De snelle stijging van onze nationale schuld is een rechtstreeks effect van het redden van systeembanken en van de vele noodzakelijke maatregelen die de overheid moest treffen om oplopende werkloosheid tegen te gaan en bedrijven te beschermen. Deze crisis is niet veroorzaakt door de overheid, maar door de markt. Wij leven in een schuldeneconomie die de financiële veiligheid van gewone mensen op termijn ernstig bedreigt. Als de financiële crisis onze geschiedenis is, dan moet de politiek daarop de antwoorden formuleren. En dit betekent dat de bancaire wereld gedwongen moet worden zichzelf te reinigen door een scheiding aan te brengen tussen nuts- en zakenbanken en een bankenheffing te introduceren voor risicovolle transacties die gewone mensen kunnen beschadigen. En dit betekent dat onze nationale hypotheekschuld, die bijna 2 keer zo hoog is als onze staatsschuld, beheersbaar wordt door de hypotheekrenteaftrek geleidelijk te beperken. En dit betekent ook, premier Rutte, dat u de files serieus zou moeten nemen en niet zou moeten afdekken met gemakzuchtige asfaltretoriek, waar u bovendien ook helemaal geen geld voor heeft. Terwijl u weet dat onze economie over een aantal jaren strandt in een verkeersinfarct. Waarom schuwt u de kilometerheffing, terwijl dit bewezen het enige middel tegen de files is? En tel daarbij nog eens op. De grote energietekorten, onze verslaving aan olie, die ons in toenemende mate afhankelijk maakt van schurkenstaten en een groot klimaatprobleem geeft. U blijft zo'n 7,5 miljard subsidie pompen in vieze fossiele energie. U ondermijnt groene ondernemers door hun veel kleinere subsidies weg te halen en kruipt in armoede op de rechtse vluchtheuvel die kernenergie heet. En ik neem aan, die verzekering wil ik, dat daar geen publiek geld naartoe zal gaan. Wat gaat u eigenlijk zeggen tegen al die mensen die onvermijdelijk bij toenemende schaarste hun energierekeningen zien oplopen? Domme pech. Waarom durft u de belastingen niet te vergroenen? En gebruikt u de opbrengsten niet om arbeid goedkoper te maken voor bedrijven, zodat ze meer werknemers in dienst kunnen nemen? Omdat u onze financiële en economische geschiedenis negeert, loopt u weg voor de fundamentele keuzes die moeten worden gemaakt. En dat gaat verder. De crisis slaat het hardst neer bij onze jongeren, uw klas van 2010. De mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt omdat ze kleine zelfstandigen zijn of lage opleidingen hebben. Hun toekomst verdient dat wij nu keuzes maken die indruisen tegen de verworven rechten van de mensen die het goed hebben. En dat betekent dat we nu de arbeidsmarkt, de WW en het ontslagstelsel moeten durven hervormen. En u loopt ervoor weg. Als het u inderdaad te doen is om de toekomst van mensen in plaats van hun afkomst, hoe kunt u dan tolereren dat de werkloosheid oploopt met 110.000 mensen? Hoe kunt u dan wensen dat bijna 40.000 mensen die vaak kampen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen en werken in sociale werkplaatsen terechtkomen in de bijstand zonder enig realistisch perspectief op werk? Wat zegt u eigenlijk straks tegen bijvoorbeeld mijn vriendin, die psychiatrisch verpleegkundige is, alleenstaande moeder en zo'n 25.000 euro bruto per jaar verdient? Ze verliest haar alleenstaande ouderenkorting, haar zorgtoeslag wordt verlaagd. Welke toekomst biedt u haar? Hoe legt u haar uit dat van de krappe 1700 euro die zij per maand binnenkrijgt, u zeker 200 euro weghaalt? En wat zegt u eigenlijk tegen uw leerlingen, voor wie de kansen op de arbeidsmarkt afnemen en die zich straks niet meer kunnen laten bijscholen? Niet zo zuur doen, joh. Je lijkt wel links. Je mag straks gewoon weer roken in het café. En als je een autootje kan betalen, dan mag je 10 kilometer harder rijden. En met een pasje kun je nog gewoon naar de coffeeshop. En het antwoord op de toekomst die u biedt aan hen is van belang, want er is een tweede crisis die de basis van politieke beslissingen zou moeten zijn. En dat is het geleidelijke afkalven van het maatschappelijke vertrouwen. 15 jaar geleden beschreef de liberaal Francis Fukuyama ons land als een samenleving waarin veel onderling vertrouwen is. En er veel vertrouwen is in de publieke instituties zoals de politie, het onderwijs, de bureaucratie, de rechterlijke macht. Ik denk niet dat hij dat nu nog zou herhalen. De sociale tegenstellingen zijn groter geworden en ons land kent inmiddels harde culturele tegenstellingen. Veel mensen voelen zich vervreemd en onveilig. Veel straten waar ze wonen zijn vies, portieken zijn donker, de plantsoenen zijn dikwijls vuilnisbakken en ze hebben last van een harde en agressieve straatcultuur. De bureaucratie waar zij van afhankelijk zijn, voor hun zorg, hun huren, hun veiligheid, is vaak onvriendelijk en naar binnen gekeerd. Ze voelen zich gewantrouwd en ze worden ook gewantrouwd. Als overheid heb je een beperkte mogelijkheid, dat realiseer ik me, om vertrouwen in elkaar en in de samenleving te versterken. En dat doe je in de publieke sfeer. Op scholen die goed en veilig zijn en kinderen en jongeren echte kansen bieden. Dat doe je 's ochtends bij de kinderopvang, in ziekenhuizen, dat doe je bij de huisarts in de wijk. Elke maatregel die u treft om de zorg te verbeteren en dichter bij de mensen te brengen. Elke maatregel waardoor de overheidsbureaucratie minder een spookhuis wordt dan het nu is, zal dan ook op onze steun kunnen rekenen. Maar wat u wel doet in de zorg, dat laat u na in het onderwijs, de kinderopvang, de kunsten, de dagelijkse leefomgeving van mensen in buurten en in de natuur. De zachte infrastructuur van ons land, de dagelijkse ontmoetingsplekken van mensen, de plekken waar ze hulp kunnen krijgen als ze die nodig hebben, die verschraalt u. Daar gaat u met een grove rasp overheen. Want wat zegt u eigenlijk tegen al die Nederlanders die met kleine inkomens 's avonds wel naar de Schouwburg willen of naar een musical, maar straks de kaartjes niet meer kunnen betalen? Ah joh, tv is goed genoeg en anders zorg je maar dat je meer verdient. En wat zegt u eigenlijk tegen al die uitvoerende muzici die straks werkloos worden? En de jeugdgezelschappen die geen schoolvoorstellingen meer kunnen geven? Het is vervelend dat we hard moeten bezuinigen, maar met die bezuiniging op de kunst kan ik in ieder geval 2 kilometer snelweg aanleggen. Denkt u nou echt dat u hiermee geschonden vertrouwen kunt herstellen? Hoe kunt u bezuinigen op de inburgering als u zegt dat u integratie zo belangrijk vindt? Wat betekent dat voor al die allochtone vrouwen die financieel afhankelijk zijn van hun man en sterk aan huis gebonden zijn? Wat zegt u tegen hen? Gaat u maar bedelen bij uw man als u mee wil doen? En wat zegt u nou tegen de allochtone leerlingen in uw klas? Die leven in de dagelijkse wetenschap dat ze ongewenst zijn en weinig vertrouwen kunnen hebben in hun eigen toekomst. Weet je, zolang je je gedraagt, heb je in ieder geval van mij geen last. Maar als je crimineel wordt, dan zet ik je uit. Of je nou hier geboren bent of niet. En nee, voor de jongen naast je geldt het niet, want die is geen allochtoon. Het kan anders. Vertrouwen herstel je door nu van degenen die het heel goed hebben te vragen wat voorrechten en onnodige subsidies af te staan. En dat te investeren in een sterke publieke sfeer. Waarom niet de kinderbijslag voor hoge inkomens stoppen? En dat bijvoorbeeld investeren in goede en toegankelijke kinderopvang? Waarom de verdere verlaging van de winstbelasting, die vooral ten goede komt aan de banken en multinationals, niet ongedaan maken en sluizen naar het onderwijs? Waarom kiest u voor de elites en niet voor het herstel van vertrouwen bij gewone mensen? Voorzitter, van alle instituties die kampen met geschonden vertrouwen, staat de politiek waarschijnlijk op 1. En de derde en de laatste crisis die ik noem is de crisis van onszelf. De crisis van het politieke bestel. Want als wij met gezag uitspraken willen doen over de toekomst van onze samenleving, dan moeten wij ons ook bewust zijn van de lamlendige staat waarin de politiek verkeert. Ik ben ervan overtuigd dat mensen snakken naar samenwerking, naar welwillende politici en naar praktische oplossingen voor hun dagelijkse problemen. Maar we kunnen terugkijken op een politieke campagne waarin onze nieuwe premier zijn regeringspartner CDA uitmaakte voor een handelaar in woekerpolissen. En waar hij die andere klassieke bestuurderspartij, de PvdA, ervan betichtte de langste zelfmoordbrief uit de geschiedenis te hebben geschreven. Een polariserende campagne waarin overzichtelijke meningsverschillen zijn opgeblazen tot onverzoenlijke tegenstellingen. Tijdens de campagne en de maanden daarna heb ik namens GroenLinks gehamerd op samenwerking en het temperen van de politieke driften. Me realiserend, zoals mijn partij zich dat realiseerde, dat politieke fragmentatie en schijntegenstellingen ons land onbestuurbaar maken, de geloofwaardigheid van de politiek verder aantasten en het vertrouwen van burgers in ons geen goed doen. En er is een groter belang dan de wekelijkse winst- en verliesrekeningen in de peilingen. En dat is de politieke moed om juist nu een inhoudelijk programma te formuleren van hoop. Dat dwars door de maatschappelijke tegenstellingen heen snijdt. En daarom ook juist was GroenLinks zo'n voorstander van Paars Plus. Omdat het noodzakelijk tegenstellingen verzoent. Omdat het misschien niet helemaal gewenst, misschien verrassend, links en rechts bij elkaar aan tafel zet en dwingt met oplossingen te komen. De VVD en het CDA hebben een andere keuze gemaakt en zich opgesloten met de PVV. De partij waaraan ze de meeste zetels verliezen in de hoop die te kunnen terugroven. En het is GroenLinks een gruwel dat dit minderheidskabinet ervoor kiest, waar rechtsstatelijke alternatieven mogelijk waren geweest, een beweging in haar geledingen te gedogen die mensen vernedert vanwege hun geloof en die de gelijkwaardigheid van mensen wil aantasten. En eerlijk gezegd, het is mij persoonlijk een gruwel dat uw gedoogpartner kan zeggen, we krijgen geen tweede kans, we moeten onszelf redden. En dan bedoelt hij dat we ons moeten redden van de moslims in ons eigen land. Om er dan aan toe te voegen, dit keer zullen de Amerikanen hun zonen niet offeren op de stranden van Normandië voor onze vrijheid. Het is die gedoogpartner die in een interview in de pers over Taqiya zegt, Als je niet onder islamitisch bewind valt, mag je gewoon liegen en bedriegen. Het is mij een gruwel dat u zoveel demagogische grofheid gaat gedogen. En ik wil daar ook niet onverschillig of ongevoelig voor worden. Want dat is de sleetsheid die intreedt als je het gebrul maar vaak genoeg aanhoort. De keuze voor polarisatie is door dit kabinet gemaakt. Door de ferme wil zich uit te leveren aan een beweging die het vergroten van tegenstellingen een doel noemt. En dat omwille van korte termijn electoraal gewin. Voorzitter, GroenLinks is zich bewust van de crisis waarvoor wij een oplossing moeten vinden. Wij willen de toekomst bij de lurven kunnen grijpen en helpen onze economie duurzaam en gezond te maken. Mensen perspectief op werk te bieden, mensen in staat te kunnen stellen hun lot in eigen hand te nemen. Wij willen helpen de zachte krachten van onze samenleving te versterken. Ons onderwijs, onze zorg, onze natuur. Daartoe zullen wij initiatieven nemen. En het betekent ook dat als u ons de hand reikt, wij die zullen aanvaarden. Omdat wij ons realiseren dat het enige antwoord op politieke polarisatie en vermindering van politieke geloofwaardigheid samenwerking is. En dus zijn wij bereid tot samenwerking. Maar het betekent ook dat als u grofheid gedoogt, als u afbraak van onze rechtsstaat accepteert en daarmee de geloofwaardigheid van het politieke bestel verder aantast, dat u dan geen deel van de oplossing, maar van het probleem bent. En dan zullen wij tegen u strijden. Dank u wel.